Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars bij Radio Signaal van 25 juli. Mijn naam is Renk van Ooyen. Deze week is de gast kleinkunstenaar Caroline in het veld. Ze is de drijvende kracht achter In Rep en Roer voor mensen die niet op een conventionele manier de weg naar het podium hebben kunnen vinden. Ze worden door Rep en Roer klaargestoomd tot professional in hun vakgebied. Het zijn bepaald geen nieuwe kleren van de keizer, dat gaan we straks ook horen. Na audities en proeven van kunnen kan pas het traject naar het podium beginnen als volleerd professional. Daarnaast is ze natuurlijk zelf ook maker. Ze brengt dit najaar haar 7e album uit Stille Vedette en we hebben verschillende primeurs in de uitzending. Waaronder een liedje. Kijk, ik heb het straks een paar keer mogen luisteren al in de voorbereiding. Het is een schitterend lied. Het gaat over Madeleine McCann. En dat is voor veel mensen een ver van mijn bedshow. Dat zie je wel eens op de televisie. Maar dat is bepaald niet het geval voor Caroline. Daar gaan we het straks even over hebben. Maar we gaan nu naar de radio-edit van dit nummer luisteren. Madeleine McCann, Madeleine.
Zo weinig van wat een grote boze droom is, waardoor je plotseling het meisje werd waar iedereen naar op zoek is. Er zijn alleen maar stille sporen waarvan iedereen iets zegt. Het is het meest donkere sprookje van een ongelijk gevecht. Overal verscheen de vraag, wie weet wat er echt gebeurd is, wie weet waar je bent vandaag. Niet vliegen zonder vleugels, geen adem zonder lucht. Een poort die langzaam dicht gaat, de waarheid op de vlucht. Maar het is nog niet voorbij, al blijft het halverwege steken, het eind komt dichterbij. Stilte, de vraag die blijft bestaan.
voor menigeen echt een ver van mijn bedshow. Voor mijzelf natuurlijk ook. Het is iets wat je op het nieuws ziet. Maar het heeft voor jou een heel andere lading, hè?
Ja, mijn schoonouders wonen in Praia da Luz in Portugal, waar ze op 3 mei 2007 verdween. En daarna konden we bijna niet meer naar de Lidl, want toen stonden alle satellietwagens van alle grote wereldomroepen stonden in de straat. En we wisten helemaal niet wat er gebeurd was. En dat bleef nog heel lang nieuws. En dat is het eigenlijk tot de dag van vandaag gebleven, want niemand weet precies wat er is gebeurd. We weten wel ongeveer. Ja, er dient nu in Braunschweig in Duitsland een zaak tegen de vermoedelijke dader.
Ja.
Maar het echte begin van het zoeken. En dat we daar met alle mensen die honden hadden ook dachten van ja, als we de hond uitlaten, dan vinden we er vast. Want bijna iedereen die kwijt is, die spoelt een keer aan.
Ja, ja.
Dat is nooit gebeurd. En dat lijkt me zo vreselijk als je dat meemaakt met je kind.
En dan is er de kans is groot dat ze straks wel gevonden wordt of niet gevonden wordt?
Nee, ik denk niet dat ze ooit nog gevonden wordt. Er is een soort van grafje gevonden bij meer dan 50 kilometer van Praia da Luz. En vermoedelijk heeft hij er daarvoor gezorgd dat ze nooit meer gevonden kan worden. Maar dat hooguit uit bewijsmateriaal, zeg maar rondom zijn e-mails, zoals ze dat nu hebben geprobeerd, kan worden aangetoond dat hij haar heeft doodgemaakt en heeft laten verdwijnen.
Wat ongelooflijk, ja. Ongelooflijk zoiets.
Het is een bizarre zaak. Die ouders zijn eerst aangeklaagd dat ze het zelf gedaan zouden hebben.
Ja.
Toen hebben ze heel veel geld bij elkaar gehaald om uiteindelijk dan dus via Engeland aan te tonen van dat hebben we niet. En toen heeft de Portugese politie uiteindelijk excuus aangeboden. Maar iemand die in die opsporingszaak in Portugal werkte, heeft daar een boek over geschreven en is daar multimiljonair mee geworden.
Dat zijn toch heel vervangende dingen. Jij maakt er een lied over, maar ik geloof niet dat de intentie is geweest dat je hiermee multimiljonair...
Nee, zeker niet. Nee, het ging om het zoeken.
Je hebt nog een tweede variant geschreven, hè?
Dat is een langere variant. Maar als je liedje helemaal uit laat spelen, dan hoor je in feite de meeuwen en de golven. En dan verdwijnt dat langzaam. Alleen ja, de huidige radiostandaard eist nou eenmaal dat je iets binnen de 3 minuten houdt. En we kwamen toen ergens in de buurt van de 5 of zo. Dus ja, dat is leuk
is
voor
echt
op het
radio
album.
Edit,
dit is echt een radio-edit.
Is dit daadwerkelijk de eerste keer dat het buiten de studio komt?
Ja.
Wanneer heb je dit losgelaten? Of is dat nog niet het geval?
Officieel is hij nog niet eens los.
Ja. Nee, maar ik bedoel losgelaten in de zin van... nou kan ik er gewoon niks meer aan doen. Heb ik er geen invloed meer op. Nou is hij van de wereld.
Hij wordt gemixt op dit moment. Dus ik kan er nu nog dingen aan veranderen... in de zin van mixage en plaatsing van het geluid. Daarna wordt hij gemasterd.
Ja.
Dan ligt ook dat helemaal vast. En dan komen we in oktober komen we uit. Maar ik kan aan partijen zoals die gespeeld of gezongen zijn... kan ik nu niks meer veranderen. Dus als ik nu nog denk van... god, dat ene nootje, dat had ik toch nog een keer. Nee, dat kan echt niet meer.
Je bent een tijdje geleden een crowdfunding gestart... voor Stille Verdette, je zevende album.
Ja.
En dat doen meerdere artiesten. En die horen dan vaak het verwijt eigenlijk... van ja, moet dat nou zoveel kosten? Kijk even naar de andere kant. Die zul je straks de luisteraars gaan horen op akoestische gitaar. Dat is iemand met wie jij al heel erg lang samenwerkt.
Klopt.
En dat is niet de eerste de beste. En je hebt het al over edits en mastering en dure studio's.
Ja, weet je, iedereen verdient daar een eerlijk uurloon. Het komt neer op €42 per uur in de BTW. Dat is echt geen sterrensalaris.
Nee, dat is zeker niet.
En zelfs Sander Geboers heeft het daarvoor gedaan. En dat is toch niet de eerste de beste. Want ik denk dat Arjen Lubach hem heel wat beter betaalt.
Ja.
Maar als je het allemaal bij elkaar optelt... is een goed album maken met al het werk wat daar aan zit... om je stukken goed uit te arrangeren. En er uiteindelijk ook echt een album van te maken dat één geheel is. Dat is gewoon veel uren werk.
Ja, dat Ja.
En wil je dat eerlijk betalen, en dat wil ik graag... en ik ben daar in feite ook verplicht. Je kunt het ook niet maken om te verwachten dat mensen
ook
hun
zeker
werk gratis
gezien werk niet.
Ja,
je leidt ook mensen op als professional.
Precies.
Dat betekent ook dat je gewoon vraagt wat jou
toekomt. De enige die niks betaald heeft gekregen ben ik.
Het is ook altijd
ik krijg een album.
Maar je krijgt een album.
Ik krijg een album.
Ja,
en alle anderen hebben fair price gekregen voor hun werk. Van
maar jij investeert daar ook. Hebt daar heel veel in geïnvesteerd. Soms ook een beetje ten koste van je eigen makerschap. Hè? Of
totaal,
is het een balans? Totaal.
Ja, maar dat kon ook niet anders. Als je dit van de grond wil krijgen, er is geen draaiboek voor. Je moet echt door muren heen af en toe om uit te leggen dat het wel kan. En dat mensen daar recht op hebben.
Ja.
Pas nadat de eerste grote successen binnen zijn, dan krijg je iets meer ruimte, daar ben ik nu. En dan nog hebben we nu een afwijzing van Fonds Cultuurparticipatie voor de vierjaarsfinanciering. Daar heb ik het later nog over.
Ja, daar heb ik
vind daar iets van. Maar dan nog ben je steeds opnieuw aan het bepleiten dat mensen het talent wel hebben, recht hebben op ontwikkelingsperspectief en onderwijs, omdat iedereen dat heeft. Dat hebben we met z'n allen in de wet vastgelegd. En als dat onderwijs dan niet bestaat en je maakt daar maatwerk voor, zegt iedereen, wat kost dat veel?
Ja,
maar
ja.
Zullen we ook kijken naar wat het oplevert dan en welke kunst we anders gemist zouden hebben?
Ja, ik denk dat veel van die kritiek er ook in ligt. Als mensen zeggen, wat kost dat veel? Wat er uiteindelijk mee gaat gebeuren, niet altijd even ver wordt betaald of op waarde wordt geschat. En je kunt een leuk toneelstuk in elkaar zetten en dat kost gewoon veel. Ja, maar goed, het is ook belangrijk dat überhaupt dat het gemaakt wordt. Het wordt misschien een keer gespeeld voor 2,50 aan plaats.
Ja.
Maar dat is niet wat jij doet. Jullie leiden echt op om gewoon vol deel te nemen aan het professionele circuit.
Absoluut.
Ja. Zullen we daar wat meer over gaan leren met z'n allen? Want jij bent de drijvende kracht achter In Rep en Roer.
Ja, heb ik je ook verteld hoe dat komt?
Nee, laten we zeggen nee. Dat is leuk voor de luisteren.
Nou ja, ik ben zelf 100% afgekeurd.
Ah?
Ik mankeer wat aan mijn ogen. Het heeft lang geduurd voordat er duidelijk was wat ik nou precies aan mijn ogen mankeer.
Ja.
Want visusklachten kunnen heel complex zijn. Dat zijn ze in mijn geval ook. Dan is de arbeidsdienst is er wat sneller mee klaar. Die zegt gewoon, je bent blind en daarna ben je 100% afgekeurd. Dat betekent dat ik bij 46 een geranium kreeg en dat het bericht was dat ik geen recht had op reïntegratie. Geen recht op hulp, geen recht op überhaupt iets. Maar ik hoefde ook niks. Dat was het goede nieuws. Dus het werd gebracht als positief nieuws.
Ja.
Het positieve nieuws was, je hoeft geen vrijwilligerswerk te doen. Je hebt geen sollicitatieplicht meer. En je bent vrijgesteld van verdere plichten tot aan je AOW.
Wat fijn dat wij onze handen van je aftrekken. Daar komt het een beetje
mee. Ja, dus vanaf nu heb je gewoon vakantie. En je hebt niet een goed pensioen bij elkaar gewerkt. Maar je hebt wel de tijd. Dus je kunt gaan niet rentenieren, zeg maar. Dus ik ben eerst zo depressief geweest dat ik een suïcide poging heb gedaan. Omdat ik echt dacht van, nou, wat is de nut van dit leven verder dan nog? Wat doe ik hier?
Ja.
En toen ben ik opgevangen door een buurthuiskamer die me werkelijk elke dag kwamen halen. En daar heb ik een heel jaar echt als een soort van plant tussen de hakende huisvrouwen gezeten.
Ja.
Die allemaal heel erg lief voor me waren. En toen kwam daar een uitnodiging om deel te nemen aan het Leger des Heils Kunst en Theater Gala. En toen zeiden ze, maar jij bent toch van de muziek, kun jij dat dan niet voor ons regelen? Dus ik zei, maar schatten, ik ga daar niet voor gek staan. Ja. Ik vind het allemaal leuk, maar
hoezo? Was het dan een beetje knip- en plakwerk?
Ik had gewoon een hele gezellige groep oude oma's.
Ja.
Die daar zaten te haken. En die vroeger in een koor gezongen hadden met z'n allen knijtervals. En die dachten van, nou ja, we gaan daar gewoon, je hebt toch een accordeon, dan gaan we de Zuiderzeeballade gaan we doen.
Ja.
En dan gaan we daar staan. Dus ik zei, dat doe ik niet. Maar ik vind het wel een leuke vraag. En op dezelfde dag kwam er toen iemand van, we hadden toen nog een bias in Almere. En die zat eigenlijk vlak bij die buurthuiskamer. En er kwam een beleidsmedewerker, die kwam eigenlijk in die buurthuiskamer vragen van, goh, zouden wij niet op een of andere manier kunnen verbinden? Dus hop, daar stond de coördinator. Nou, we hebben hier Caroline. Caroline kon eigenlijk best de schop onder de kont gebruiken. Dat was ook echt zo in die tijd, want ik was niet tot wat dan ook voor actie te bewegen.
Ja.
En die meneer zei, nou ja, we hebben een bibliotheek bij ons en er zijn best veel mensen die muziek willen maken, maar we hebben geen docenten. Kun jij daar iets mee? Ik zeg, nou, ik ga iets heel gek zeggen, maar ik heb hier een stel hele gezellige buurtoma's, maar die maken hier ook de maaltijd en de lunch. Hoe zou het zijn als wij de buurtoma's leren rappen? Bij jou in de bieb. En die jongens van jou, die komen dan bij ons eten. En dan hebben ze ook een plek om naartoe te gaan als ze buiten komen en ze willen niet terugvallen in hun oude contacten.
Ja.
We hebben hier ook nog hele leuke andere activiteiten, opvang voor de kinderen, voedselbanken, noem maar op. Dan kunnen we dat verbinden op die manier. Maar dan heb je iemand om naartoe te lopen als je binnenkomt. Want dan ken je het koor al.
Ja, ja.
Al dus geschieden, we hebben dat gedaan. De jeugd van vroeger is ontstaan. De oma's hebben leren rappen. En hun kleinkinderen hebben werkelijk niet geweten wat er gebeurde. We hebben het Leger des Heils Kunst en Theater Gala gewonnen. We zijn mediahit van hier tot Tokio geweest op dat moment.
Geweldig.
Een heel deel daarvan leeft inmiddels niet meer. Maar dat was wel het begin, zeg maar, van Rap en Roer. Omdat ik, toen we dat gedaan hadden en eenmaal in Avals Live voor 3.500 man gespeeld hadden.
Ja.
Ik bij mezelf dacht van, ja, dit is heel leuk. Maar wat leren we mensen hier nu mee? Want er zou een soort van logisch vervolg op moeten zitten. Of er zou een soort pad moeten zijn waarop je dan verder kan. Maar na Avals is er niets.
Ja.
Er is geen, geen leraar waar je naartoe kan. Er is geen plek waar je kunt leren. Er is überhaupt geen plek waar je past. En als je een strafblad hebt, word je sowieso niet toegelaten. Dus je kan niks. En toen is langzaam maar zeker het concept van rap en roer gaan groeien. Want, hoe maak je een talentontwikkelingstraject, ja, zeg maar, voor mensen die nergens bij passen?
Ja, we hebben elkaar in het voorgesprek al een beetje beter leren kennen. En dan valt ook wel heel erg op dat jouw levensloop en rap en roer, dat past een beetje bij elkaar. Ze hebben allebei een beetje van dat willen en kunnen opstijgen. En toch probeer je niet crashen, maar dat... Weet je, het loopt even door en dan is er een tegenslag. En dan is er weer datzelfde opstijgen en verder gaan. Ja. Dat past heel goed bij elkaar. Zie ik dat verkeerd?
Nee, dat zie je heel goed. Dat is een hele heldere analyse van wat er gebeurt als iets in je leven al je plannen doorkruist. En je daar niets aan kan veranderen. Ja. Zeker als dat buiten je eigen invloedssfeer gebeurt. Dan kun je er ook niks aan doen.
Ja.
Maar ja, je leven gaat wel verder. Dus wat doe je dan? En ik heb... In die tijd dat ik daar dat jaar zeg maar tussen de alleen maar aardappelschillend aan tafel tussen de hakende oma's zat, serieus gedacht dat ik de enige was die dat ooit was overkomen. En nu weet ik wel beter.
Ja. Want, we gaan straks ook even hebben over de volstrekt niet vrijblijvende karakter van deelnemen aan rap en roer. Mm-hmm. Want wat ook opvalt is dat wat ik heel mooi vind eigenlijk aan het geheel. Is dat als je eenmaal besluit om te gaan willen deelnemen aan rap en roer en je gaat een auditie doen, dat is niet meteen het eindpunt, mocht je die auditie niet halen.
Nee, dat kan ook niet. Dat klopt.
Ja, want als jij als kleinkunstenaar of als actrice ergens auditie gaat doen, dan is het, ja, u hoort nog van ons. En meestal is dat dan niet het geval als het geen goede auditie is geweest.
Sure, maar dan kom je ook als wel opgeleide professional met maatstaven die van tevoren helder en bekend zijn.
Ja.
Op een plek waar je jarenlang voor getraind bent.
Ja.
Dan kun je dat soort eisen stellen. Ik krijg te maken met mensen waarbij ik wil weten of er een ontwikkelingsperspectief is. En waarbij ik met mijn team kijk of je dat ook kunt ontwikkelen. Dus er moet sprake zijn van willen, van kunnen en van aankunnen. Ja. En dan is het samen zoeken naar het beste moment om in te zetten. En ik krijg dus mensen voor mijn neus die heel erg veel willen, maar dat omwille van hun gezondheid of omwille van hun sociale situatie misschien niet nu moeten doen.
Ja.
En die mogen dus terugkomen. Of op een inkomtraject. En dan al wel vast lessen en weten dat je die kans nog een keer krijgt om nog een keer te auditeren.
En een inkomtraject, is dat te vergelijken met vooropleidingen aan conservatorium of toneelschool? Voorbereidingsjaar misschien?
Wel. Het is inderdaad een voorbereidende periode. Bij ons kan die langer duren dan een jaar zelfs. Afhankelijk van jouw eigen situatie.
Ja.
Als we mensen hebben die echt fysieke ziektes hebben, dan is het behandeltraject medisch is gewoon leidend.
Ja.
Wanneer jij weer iets kan gaan doen. Maar als dat sociale zaken zijn, ja, dan is dat veel makkelijker. Dan kan het vaak ook veel sneller. Maar dan kan je traject wel eens een stuk langer duren. En op dit moment zijn wij in staat om 160 uur vakgericht onderwijs te geven en een aantal trainingen. Waardoor mensen bij ons zo ongeveer 6 tot 8 maanden heel intensief binnen zitten. Maar in een aantal gevallen is dat tempo te hoog en kan dat dus ook langer worden van 1 jaar tot 1,5 jaar.
Ja.
Dus zijn wel echt heel individuele trajecten, maar dat is niet origineel. Als je kijkt bij bijvoorbeeld een pro-school, een praktijkgerichte onderwijsschool, dan zie je datzelfde. Dan zeggen ze van we bieden zoveel uur onderwijs aan en dan zie je dat per student verschilt die tijd in hoe lang ze daar dan zijn. En dan hebben ze een budget per student, dat is bij ons ook zo.
En als je kijkt naar jouw makerschap, we praten even richting het volgende liedje.
Ja.
Jullie kennen elkaar al behoorlijk lang, hè?
10 jaar, ja.
Misschien kun jij hem voorstellen?
Johan Fransen is een gitarist die ik ooit heb ontmoet. Omdat Johan heeft 2 bands. De andere band is Van Piekeren. Daar speelt een accordeonist in. En er was ooit een accordeonist ziek en toen moest er worden ingevallen. En toen zei Johan, ik weet nog wel een accordeonist. En toen mocht ik invallen daar en ik ben aan Johan blijven hangen. Echt vanaf dag 1. Johan die heeft me daar toen door de composities van Van Piekeren heen gehaald. Dat is ook Nederlandstalige kleinkunst.
Ja.
In een net wat andere hoek dan waar ik zit. Maar ik vond het prachtig. En vervolgens ben ik met Johan gaan schrijven. We zijn blijven schrijven en het is nooit meer opgehouden.
En de titel is Jij brengt de stilte omheen. Het gaat over jullie samenwerking?
Ja. Het is ook echt wat Johan... Je hebt hem ook al heel erg niks horen zeggen.
Is dat heel moeilijk, Johan?
Ja, vind ik vrij lastig. Als het over mij gaat, heb ik liever niet. Maar ja, het is helemaal zo.
Nou ja, we weten, als je iets wel kent, dan is het muziek. Ja, dat gaan we doen. We gaan luisteren naar...
Als Johan vraagt hoe gaat het met je, dan speelt hij je liedje.
Vandaar. Nou kijk, jij brengt de stilte om me heen.
Je bent net binnen of je zit alweer te spelen. Je hoeft me niet te vragen hoe het gaat. Er zijn weer nieuwe melodieën om te delen. En nu klinkt er iets alsof het al bestaat. Dat brengt me steeds in beweging. Dat houdt me steeds op de been. Door jou wordt alles anders. Jij brengt de stilte om me heen. Door je snaren is mijn onrust weer gaan liggen. Jij bepaalt vandaag de temperatuur. Door de akkoorden is de atmosfeer veranderd. En de storm, die bleek van korte duur. Dat houdt me steeds in beweging. Dat houdt me steeds op de been. Door jou wordt alles anders, jij brengt de stilte om me heen. De woorden in de krant, die doen me zeer. En ik vraag, waar is de liefde dan gebleven? Maar in jouw lied hoor ik het antwoord weer. Dat zet me steeds in beweging. Dat houdt me steeds op de been. Door jou wordt alles anders. Jij brengt de stilte om me heen. Door jou wordt alles anders. Jij brengt de stilte om me heen.
Wauw. Dank jullie wel. Prachtig, prachtig lied. We gaan straks nog meer horen van jullie. In het najaar is de cd wordt gereleased, hè?
Ja, dat klopt. En ik zou hem dan ook eigenlijk eerst met een optreden echt feestelijk releasen, zeg maar. Maar mijn moeder is onderweg onverwacht overleden. Dus ik heb gezegd, ja, hij moet gewoon voor de financiers moet hij gewoon in oktober uitkomen. Dus dat ga ik netjes doen. En volgend jaar, ergens in 2025, als we alles een beetje geregeld hebben en al het gedoe achter de rug, want mijn moeder woont in het buitenland. Dan gaan we een feestje vieren, want dan ben ik er ook aan toe.
Ja, dat snap ik, want er zijn allerlei relaties gelegd in de uitzending. We begonnen straks met Madeleine McCann.
Ja.
En dat is in de buurt.
Ja, in die zin, dat is natuurlijk ouders die een kind kwijtraakten. Ik ben bij geboorte afgestaan voor adoptie. Mm-hmm. En in Oostenrijk geboren, in een weeshuis gekomen en vervolgens in Nederland geadopteerd en hier opgegroeid. En ik heb bij mijn 16e ontdekt in het testament van mijn oma dat ik geadopteerd was, dat iedereen om mij heen dat wist, behalve ik. En toen gezegd, nou, ik heb recht op mijn eigen verhaal, dus ik ga zoeken. En toen heb ik na 12 jaar zoeken mijn moeder gevonden. En tot mijn verdriet wilde zij geen contact.
Ja, ja.
Dus ik leer mijn moeder kennen nu ze overleden is. En iedereen wist ook daar dat ik er was en wil heel graag vertellen waarom ze nooit contact heeft durven opnemen en zich heel erg schaamde voor wat er gebeurd was. En ik leer dus nu ook nog heel veel. Kijk, als jij geboren bent bij je eigen ouders, dan weet je van wie je iets hebt. Ja, tot misschien wel weet ik hoeveel generaties terug. Maar ik kom daar nu pas achter. Dus ik ben nu 53 en ik leer mezelf kennen.
En je bijvoorbeeld je artistieke talenten?
Ja, ik heb altijd gedacht dat ik ze van mijn vader had. Want die heb ik 4 jaar na mijn moeder gevonden. En die schildert heel veel. Ook internationaal maakt hij kunst. Maar het blijkt dat mijn moeder ook haar hele leven aan de kunst heeft gewijd. En altijd naar school is gegaan. Omdat mijn moeder was Braziliaanse. Is geboren in Brazilië van een moeder die zelf analfabeet is. Een mulat. En dan heb je geen hele hoge status in dat land.
Ja.
Oma die heeft toen heel veel huizen schoongemaakt. Geld bij elkaar gespaard. Zodat haar dochter naar Europa kon. En daar is ze au pair geworden in Zwitserland. Wilde naar de verpleegstersopleiding. Maar dat was te duur. Toen is ze in Oostenrijk naar de verpleegstersopleiding gegaan. Daar is ze zwanger geraakt van mijn vader, kreeg mij.
Ja.
En heeft mij afgestaan voor adoptie met 2 dingen. Voet er christelijk op. Nou, ik kwam in de Bijbelbelt terecht, dus dat is gelukt. en stuurde naar school. En ik ben dus de eerste in 3 generaties vrouwen die een universitaire graad heeft. Ik ben doctorandus Nederlands. En dat is dan wel heel schrijnend om te zien. Dat er soms 3 generaties nodig zijn om vrouwen te krijgen waar je ze eigenlijk wil hebben.
En ook daar weer dat opstijgen en net een andere richting uitgaan. Want je wilde eigenlijk conservatorium, toch?
Ik had als ik in een gewoon gezin was opgegroeid, inderdaad heel graag naar het conservatorium gewild. Maar het was niet in vragen, zeg maar.
En maakt het achteraf uit? Heeft het uitgemaakt?
Voor mezelf vertrouwen zeker, ja.
Huh?
Maar in makerschap uiteindelijk niet. Kijk, makers maken of ze nou wel of niet op de academie hebben gezeten.
Ja, dat zeker.
En ik ben me blijven scholen en blijven ontwikkelen. Maar ik heb nu in de samenwerking met Sander ook wel gezien, die natuurlijk aan alle kanten wel geschoold is, dat het zelfvertrouwen van makers die die opleiding wel hebben gehad, is stukken groter.
Ja.
En pas op het moment dat ik een tekst schreef zoals die van Madeline en hij echt van zijn sokken geblazen was. Maar goeiemorgen, het is echt goed, Carolien.
Ja.
Toen durfde ik te geloven dat ik kan schrijven. En tot die tijd zat ik toch elke keer naar dat rode pennetje van om te kijken van, oh god, het is vast niks. Toen was hij een soort van de norm geworden. En dat wou hij helemaal niet. Die rol wou hij ook helemaal niet. Maar zo zette ik hem wel neer. Want hij wist er alles van. Want hij heeft ervoor geleerd.
Kijk, deelnemers van de Rippen were ook zo een beetje naar jou?
Ja, altijd. En daar gaan we ook echt heel, heel duidelijk op dezelfde manier mee om zoals Sander dat doet. Dus echt gewoon bespreekbaar maken. Meteen aangeven dat wij de norm niet zijn. Ze krijgen daar ook heel bewuste trainingen in op vele vlakken. Niet alleen op hun makerschap en hun identiteit als kunstenaar ontwikkelen. Maar ook dat ze zichzelf niet hoeven te presenteren als het product van hun problemen.
Nee, want we hebben nog niet echt gehad over wie zijn eigenlijk de deelnemers aan In Rep en Roer. We hebben een beetje vaag over gehad. Hè?
Ja. Dat is natuurlijk een vraag die voortdurend wordt gesteld, ook door de fondsen. Ja. Van waar haal je die deelnemers dan vandaan? Nou, voor een deel.
Inclusief in dat soort zaken.
Ja, kijk. Voor een deel, als je kijkt zeg maar bij dagbestedingen. Voor een deel zitten ze daar. En als jij de begeleiders van de dagbestedingen vraagt wie nou de echte talenten daartussen zijn, waarvan het eigenlijk jammer is dat ze niet naar school kunnen op dat vlak, dan weten ze dat precies te vertellen. Dat zijn mensen die wij vaak bij beeldend ook op auditie zien. Muziek zie je minder. Muziek moet je meer zoeken.
Ja.
Maar gelukkig zijn er veel van die inclusieve podia waar dan mensen podium wordt geboden. En daar hebben wij dus ook voortdurend voet aan de grond.
Maar dat gaat over de mensen die bij jullie klaar zijn dan wel in opleiding zijn.
Maar die brengen wel de nieuwe deelnemers binnen, want die kennen ze.
Oké, natuurlijk.
Die zijn ooit ergens vandaan gekomen waar ze blijkbaar rondlopen.
Ja. Maar dan heb ik nog niet echt een beeld. Ik wil heel graag weten wie dat zijn.
Het zijn mensen met, even het rijtje door. Sociale achterstand, waardoor ze eigenlijk zeg maar alle vormen van onderwijs gemist hebben. Maar wel een aanwijsbaar artistiek talent hebben waar ontwikkelingsmogelijkheden op zitten.
Het is niet zo dat ze zoet worden gehouden.
Het moet wel een artistiek talent zijn wat je kunt ontwikkelen.
Ja.
En waarmee, als dat ontwikkeld is, toegang tot profpodia mogelijk is. Ja. Want anders heeft het geen zin. Dan kun je inderdaad gewoon heel goed terecht in dagbestedingen. Daar is er heel veel van. De vraag is, wat doe je met mensen die daadwerkelijk iets kunnen, maar daar is geen onderwijs voor. Dan krijg je de groep zeg maar sociale problemen. Daar zit verslavingsproblematiek, daar zit veel gedragsproblematiek, zoals autisme en alles wat daarbij hoort. Zeg maar dat is groep 1. Dan hebben we de groep 2. Dus aangeboren probleem, handicap, letsel, noem maar op.
Ja.
Daar zien we mensen die doof zijn, mensen die blind zijn. Afgelopen jaar heeft Ilse Jobsen bij ons haar werk ontwikkeld. Is daar een heel duidelijk voorbeeld van. Ilse is doof, ze zingt in gebarentaal. Ja. Heeft vanaf kleinskind af aan muziek geschreven. Maar weet natuurlijk helemaal niet hoe muziek klinkt. Dus is haar altijd voorgehouden. Dat kun jij niet. Helemaal niet.
Ja.
Maar dat kan ze wel.
Ja.
Het enige is, dat moet je dan wel samen ontwikkelen. En dat moet je doen met mensen die het vermogen hebben om te begrijpen wat ze bedoelt.
Ja.
In plaats van wat ze zegt. Want dat maakt het lastig als jij niet muziek kunt horen, maar wel voelen. En dan duidelijk wil maken wat je wil.
Kunnen alle docenten dat aan eigenlijk?
Nee.
Nee.
Dus de docenten die bij ons werken, die hebben over het algemeen of zelf een kind of een direct familielid met een stevig probleem, waardoor ze gewend zijn aan werken met mensen die zich, nou ja, die onverstaanbaar gedrag vertonen of op een of andere manier niet binnen de lijntjes passen. Of ze zijn het zelf. Dus eigenlijk zo'n beetje de combi van.
Ja, ik denk dat als je als onderkunstenaars gaat zoeken, dat je...
Dat is ook niet zo moeilijk, hoor.
Nee, ja, dat bedoel ik.
En dat wil nog niet zeggen dat de ene autist de andere voorbij kan helpen of vooruit kan helpen, maar ze verstaan elkaar in ieder geval wel.
Ja.
En wat ook helpt, is dat sowieso bij ons de groep natuurlijk bestaat uit mensen die allemaal niet rechtdoor kunnen. En die allemaal problemen oplossen. Dus het probleemoplossend vermogen van de groep is heel erg groot.
Ja.
En daarom is het zo belangrijk dat we ook groepstrainingen geven waarin dat met elkaar besproken wordt.
Ja.
De groep die altijd het meest schrijnend is, vind ik, zijn de mensen met niet aangeboren letsel, die dat later hebben gekregen door bijvoorbeeld een auto-ongeluk of een hersenbloeding of iets.
Ja.
Dat. Dus we hebben daar mensen met afasie, we hebben mensen met niet aangeboren hersenletsel, met allerlei problemen in spraak en taal. Daar is Matthijs Goede onder andere uitgekomen, stand-up comedian, die grappen maakte als, nou, dat Rutte het is vergeten, kan me voorstellen, maar als ik het zeg, dan is het tenminste geloofwaardig. Dat soort zaken.
Ja.
Die is getraind in Utrecht door een hele goede regisseur, waardoor hij echt knonharde grappen maakte, waar iedereen ondersteboven ligt, en dat is precies wat hij wilde. Maar dan heb je goede mensen nodig die dat ook binnen de regels weten te houden. Binnen de marges weten te houden. Dat je...
En dan misschien ook wel een beetje luchtig proberen te houden.
Nou, dat hij wilde. Maar voor stand-up comedy is natuurlijk echt hard tegenwoordig.
Ja, ja.
En als je daar met je kwetsbaarheid komt staan, dan betekent dat ook harde reacties terug. Dus hij heeft dat heel goed weten te balanceren. Dus daar werk je dan lang aan. Dat was ook een traject wat niet in een halfjaartje klaar was.
Mm-hmm.
En elke keer even proberen, even een paar minuten spelen en kijken hoe het gaat. Maar dat zijn wel makers die bij ons vandaag gekomen zijn, waarvan ik denk, ja, die zouden er anders echt niet geweest zijn.
Ja. Is het stigmatiserend eigenlijk?
Nou ja, ja en nee. Mensen die uiteindelijk bij ons naar buiten gaan, die hebben heel goed geleerd van onze mediatrainers hoe ze zich moeten presenteren op basis van hun kunst en niet op basis van wat er eventueel met ze aan de hand is.
Nogmaals, het is worden niet iedereen... deze gouden, dus ze worden getraind in hun kunnen.
Maar zeker ook daarin, omdat natuurlijk het zo is dat op het moment dat media onze makers bevragen, dat daar meteen wordt gezegd, wat is er dan met jou? Want ik zie niks aan je. Maar een van de trainers die bij ons traint is Barbara Pavinati. Ze heeft een boek geschreven wat ze ook altijd allemaal cadeau kregen. Dat heet ook echt, het staat op mijn voorhoofd geschreven.
Ja.
En zij heeft een psychose gevoeligheid. En het is goed aan haar te zien dat ze... Er is iets met haar. En ze zeggen, dat is mijn voordeel. Want daardoor kan ik dat mensen heel snel uitleggen van... dit wel, dat niet. En zij heeft een ontzettend succesvolle onderneming. En ja, daardoor is het belangrijk dat ze bij ons traint. Omdat iedereen dan kan zien van... ja, weet je, soms maakt het ook gewoon niet uit. Je kunt iets hebben, maar dat wil niet zeggen dat je niet succesvol kunt zijn.
We gaan zo even... we hebben net gehad over... hoe zien de deelnemers eruit? Waarom nemen ze deel? Waarin worden ze begeleid? Ik zou het dadelijk heel graag willen hebben over de namen. Over wat er daadwerkelijk... wat we gaan zien op de podia.
Ja,
en
ja.
Zullen we eerst gaan luisteren naar een liedje van jullie? Is dat goed?
Dat kan.
Ik zat te denken aan Dicht bij mij.
Ja. Die is ook echt, die is wat langer.
Dus ja.
Die ken ik nog niet helemaal uit mijn hoofd. Pak even mijn tekst erbij. Het is wel heel mooi. Het gaat over het taalgebruik van mijn moeder. Mijn moeder was mijn adoptiemoeder. Anders wordt het verwarrend.
Ja.
Mijn adoptiemoeder was bij 60 al echt vol dement. En dat is zo vroeg dat mensen dat natuurlijk niet dan direct zomaar diagnosticeren.
Ja.
Zeker toen niet, want we zijn nu veel verder op dat vlak. We weten dat dat bestaat, maar toen was het...
Nou,
helemaal nog niet zo bekend.
Mensen kunnen het ook lang verborgen houden. Hè?
Nou dat. En wat veel mensen die mantelzorgen voor een familielid waarmee het geestelijk niet meer zo goed gaat, zullen herkennen, is dat mensen dan taal gebruiken die jij alleen verstaat. Dus dat ze dingen tegen je zeggen waarvan ze op het moment dat ze het zeggen zelf ook wel weten. Het klopt niet.
Ja, ja.
Maar dan weten dat als ze het aan jou zeggen, dat jij het wel verstaat, zodat jij kan zeggen wat ze bedoelen.
Ja.
En daar gaat dit liedje over.
Wat mooi. Dicht bij mij.
Dicht bij mij.
horen.
Hier, komt-ie.
Oké.
Je krijgt een pot met goud van mij, kijk, morgen ben je rijk. Mijn moeder stond hier op de stoep, ze gaf me groot gelijk. Ze gaf me groot gelijk. Ze gaf me groot gelijk. Heb jij je koffers al gepakt, de kaartjes voor de trein? Dan komen we nog net op tijd voor een enkeltje Berlijn. Voor een enkeltje Berlijn. Voor een enkeltje Berlijn. En nog meer van dit en dat, je weet toch hoe het gaat? Ik weet het wel, maar zelf niet meer, als jij het maar verstaat. Blijf maar hier, dicht bij mij. Blijf maar hier. Blijf maar hier, dicht bij mij. Blijf maar hier. Er zit iets op mijn linkerarm. Wil er niet van af. Misschien blijft het wel zitten omdat ik het eten gaf. Ik het eten gaf. Ik het eten gaf. Die vloer hier is van porselein. Wie verzint er nou zoiets? Dat kan alleen maar breken en daaronder zit dan niets. Daaronder zit dan niets. Daaronder zit dan niets. En nog meer van dit en dat, je weet toch hoe het gaat. Ik weet het wel, maar zelf niet meer, als jij het maar verstaat. Blijf maar hier, dicht bij mij. Blijf maar hier. Blijf maar hier. Zo daar, zo treurig aan de wand. Kunnen het aan mij gericht, zodat ik niet verdrink. Alleen al jouw aanwezigheid, gewoon hier om me heen. Dat redt me van de golven, dan ben ik niet alleen. Blijf maar hier, dicht bij mij. Blijf maar hier. Blijf maar hier, dicht bij mij. Blijf maar hier. Blijf maar hier.
Dankjewel, dankjewel. Wat een prachtig, gevoelig lied. Jouw teksten zijn heel persoonlijk. Lukt het jou om, of heb je dat eigenlijk al uitgeprobeerd, vraag ik me af, in elk geval voor de laatste cd. Lukt het jou om dat een beetje met afstand op het podium te brengen? Of is het altijd toch moeilijk?
Ja, wat ik doe, is daarom doe ik ook dit soort kleine dingen. Is er een langzaam afstand van nemen en dus ook steeds dichter bij het publiek brengen. Maar nee, ik ben nog echt niet bij die grote release. Nee, dat klopt. Het is op het moment dat mensen terugreageren, dan ga je eigenlijk pas zien wat je geschreven hebt.
Ja, ja. Dan valt het, hè?
Dan valt hij. En ik ben me absoluut bewust van de enorme kwetsbaarheid van het werk, maar ik ben me nog niet zo bewust van mijn eigen kwetsbaarheid daarin.
Ja, ja, je moet ook maar net de zaal treffen waarmee dat ook kan, hè? Dat je de kwetsbaarheid kunt tonen. Want
ja, dat publiek heb ik vaak wel.
Ja.
Omdat dat ik sta bekend als iemand die de lastigere onderwerpen aanpakt, zeg maar. Ik vind het ook belangrijk om te schrijven over dingen waar niet iedereen over schrijft. Ja. Dus dat mag best complex en niet altijd mooi, zeg maar, per se zijn. Ik heb het niet zo met die platgeslagen paden, want nee, mijn leven is nou helemaal niet zo. Dus waarom zou ik het dan zo schrijven, zeg maar?
Nee, oké, maar je komt uit de studio, je hebt er een baan aan gewerkt, ja, langer, en dan sta je in één keer op een podium, ja, en wordt het echt. Of zo. Ja. Je staat niet buiten jezelf te spelen.
Nee, dat klopt. En nee, zeker nu ik nog echt, bedoel, we zitten nog in een fase waarbij nog van alles aan uitgezocht moet worden, en nog naar de notaris moet, in het geval van hoe ver het met mijn moeders zaak, ja, zeg maar, ja, is. Wil ik dus ook dat, zeg maar, weer synchroon laten lopen. Want anders dan heb ik nog steeds het gevoel dat ik in het verkeerde sprookje sta.
Ja,
En het feit dat het zo loopt is toch al te gek voor woorden. Dus laat dat eerst maar even weer bij elkaar komen. En dan ga ik dan op een podium staan. En dan geloof ik het ook als het echt is. Weet je wel, als het publiek daar is. En ik ben sowieso nogal van, ik teken mijn eigen podium. En ik maak mijn eigen ruimtes waar ik iets breng en speel. En dan moet de ruimte moet in balans zijn met dat wat ik uiteindelijk daar muzikaal doe. Mm-hmm. En dan neem ik het publiek mee in een wereld in plaats van alleen in de muziek. Omdat toch veel mensen met hun ogen luisteren in plaats van met hun oren. Ja, ja. Dat is echt voor muzikanten. En dit is voor in principe iedereen die mee wil delen in een verhaal. Maar dat moet je wel doen op een moment dat je daar ook gewoon met volle aandacht bij kan zijn. Ja. En op het moment dat de helft van jou iets anders aan doen is dat niet het juiste moment. Dus net zo goed als ik tegen mijn auditanten dan zeg van, dit lijkt me niet jouw moment. Kom nog een keertje terug, de volgende auditie is dan en dan. Heb ik dat nu ook maar gewoon aan mezelf voorgehouden.
Met wie van de Rap en Roer deelnemers zou je graag het podium delen als artiest?
Dat is
je had je niet zien aankomen, of wel?
Nee, ja, maar het zijn er een stel. Ja. Het is uit seizoen 23 is dat Joy. Uit dit seizoen zijn dat Georgian en Nahum. Lieke. En dat wil niet zeggen dat de anderen niet goed zijn, maar die doen andere dingen die minder goed bij mij passen, maar weer wel heel goed weer bij elkaar. Dus er zitten ook echt stammen in op dit moment.
We kunnen eens kijken naar seizoen 23.
Ja.
Wie zijn dat? Hoe leer ik hen kennen?
Nou ja, als je naar Lowlands gaat, kun je daar Ilse met de band ontmoeten. Maar Ilse Jobsen staat daar als gebarenzangeres. En daar staat er is natuurlijk een Rap en Roer band. Dat zijn de mensen die onze makers trainen tijdens het traject. Maar als ze weggaan, dan blijven ze natuurlijk ook vaak voor begeleiding op ons terugvallen. Dus er is bij de stemtolken is Astrid van Assen. Zij heeft ook een eigen band, Acoustic Garden. Die spelen geweldig. En zij hebben zich bereid gesteld om dan ook andere makers die al klaar zijn bij ons te begeleiden. Ja, okay. Dus dan gaat er nog steeds een Rap en Roer band mee. Maar dan niet de band waar ze mee hebben gespeeld tijdens hun opleidingstraject. Want die heeft dan nieuwe deelnemers. Dus die band, Acoustic Garden, is mee naar Lowlands.
Ja, dat tik je iets aan wat ook heel belangrijk is. Als je naar een reguliere toneelopleiding gaat, dan ben je eigenlijk vrijwel meteen zit je in het circuit. Je zit bij de goede zalen, je kent de mensen inderdaad. Nee, maar je staat ook bij je docenten op het podium de eerste keer.
Ja.
En dat moet je nog allemaal maar zien op te bouwen voor jullie mensen, denk ik.
Ja, daarom, kijk, wij bieden podium terug, groter podium terug dan ze zelf kunnen bereiken aan mensen die bij ons klaar zijn. Dus dit jaar maken we 80 jaar vrijheid voor provincie Flevoland. Waar alleen maar oudmakers van ons de muziek verzorgen. Ja. Naast dat daar natuurlijk een goed inhoudelijk programma, de Marcel Kolder, wordt verzorgd. En dat gaat over inclusie en samenleven en de positie van kwetsbare mensen sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar ik mag daar dan weer oud deelnemers op een podium zetten. En dat is heel belangrijk, want dan worden ze gezien en daarna worden ze ook gegarandeerd weer geboekt. En dan krijgen we altijd te horen van dat het zo bijzonder is dat ze zo goed zijn. Maar dat is wel wat nodig is. Dus we vallen organisaties als de uitfestivals, Tour of Art, wat je in Flevoland hebt bij ons, omdat we geen kunstmuseum hebben. Dan is er dus één keer in het jaar zo'n enorme expositietour. Mm-hmm. Die vallen we ook gewoon lastig. Van waarom zit daar niemand van ons in?
En zou dan een kunstdeelnemer van jullie ook kunnen exposeren in een outsider art galerie of juist liever niet?
Ja, dat hangt vanaf wat ze zelf willen.
Ja.
Dat kan. Je kan ook zeggen, ik wil er absoluut niet.
Ja.
Het is niet in alle gevallen nodig. hebben we werk van makers voorgelegd in New York, waar eigenlijk werd gezegd, mag morgen komen. En wij keken naar de ontwikkeling van de maker en dachten, nou, laten we dat maar niet doen, dat is een beetje snel.
Ja.
Maar waar het werk goed genoeg is.
Ja, dat blijft dus steeds weer op de achtergrond spelen, hè? De begeleiding en niet op een conventionele manier naar podia, et cetera. Raak je dat ooit kwijt? Of is leven misschien een samenleving waarin dat juist een positieve eigenschap is?
Nou, ik denk dat sowieso een positieve eigenschap is als je kijkt naar wie bij ons binnenkomt. Iedereen heeft eigenlijk al een hele bult aan hulpverleners bij zich en om zich heen. En wel of niet actief, maar een verleden van heb ik jou daar.
Ja.
Wat je ziet, wat er doordat je een perspectief hebt en dat je ze naar een duidelijk gebaande toekomst zet, van dit ga je doen, zo ga je het doen en dan ben je daar.
Mm-hmm.
Dat er ineens problemen opgelost kunnen worden waarvan iedereen zei dat is hij al 20 jaar aan het doen en dat kan hij niet. En dat dan nu blijkt dat kan hij wel, omdat hij in een groep zit waar je dat met z'n allen oplost. En de positieve groepsdruk, zeg maar, maakt dingen die anders heel erg in de nee, dat ga ik echt niet aan fase klem zitten, maakt dat vloeibaar. En dan komt er beweging in. En beweging is dan meteen de goede kant op. En ik denk dat het grote succes erachter, en daar moet je het ook een aantal jaren doen, zo'n opleiding, voordat die echt staat, is dat mensen die hem gedaan hebben terugkomen om anderen er doorheen te helpen.
En die hebben misschien wel status opgebouwd, of bekendheid opgebouwd.
Ja, weten ook vooral hoe het gaat. Dus weten ook iemand uit te leggen die het allemaal 5 keer moet horen. Van wat is dan zo'n talkshow en wat moet je dan? En waarom zit daar een kringgesprek achteraan en wat is dat dan? En wat als ik nou niet naar mijn les kan omdat ik de deur niet uit durf, wat moet ik dan doen? En dat is bij ons anders dan bij andere opleidingen. We hebben oud-deelnemers die bij ons als chauffeur rijden om mensen die niet zelfstandig ergens kunnen komen gewoon op te halen, naar hun les te brengen en daarna weer thuis. En omdat dat mensen zijn die natuurlijk zelf zo'n traject hebben gedaan, weten ze ook wat er dan, hè, welke training had je? Oh, had je dat? Oh ja, dat is leuk. En zo. En inmiddels gaan ze ook gewoon met z'n allen koken, eten, naar concerten. Weet je, ze schrijven van alles wat nooit op het podium komt, gewoon in een groepsapp met z'n allen. De grootste lol. Daar ben ik zo ontzettend zuinig op.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat lijkt me fantastisch. Want je sprak ook van iemand die eigenlijk al nauwelijks uit huis kwam. En die kwam auditie bij jou doen?
Ja, die was 1,5 jaar niet buiten geweest toen ze bij ons kwam. Ik wil niet te veel van haar privéverhaal vertellen. Nee, maar het is uit een situatie gekomen waarbij ze een soort van geëxcommuniceerd is geraakt.
Ja.
En dat is er zo hard ingeslagen dat ze een suïcidepoging heeft gedaan. Daarna is ze niet meer buiten geweest. En die heeft dus zichzelf zo ver weten te krijgen dat ze naar een auditie kwam bij ons. Daar zong ze een Disney liedje in een Disney jurk. Ja. En bij ons kom je dus als maker van eigen werk kom je binnen. Dus ik trok voorzichtig een wenkbrauw op. Oké, dit is een voorzichtig creatieve invulling van wat we bedoelen. En ik keek ernaar en ik dacht, dit lijkt sprekend op hoe Joy binnenkwam 2 jaar geleden. En Joy woonde bij die auditie niet heel ver uit de buurt. Dus ik heb haar opgebeld. Van, goh, ben jij thuis? En ze zegt, ik ben thuis, wat is er? Ik zeg, nou, volgens mij heb ik een auditant die lijkt op hoe jij 2 jaar geleden binnenkwam. Oh, zegt ze, kom wel even. En vervolgens heeft dus de oud-deelnemer met de aspirant-deelnemer om tafel gezeten. Bleek dat ze inderdaad wel degelijk eigen werk schreef. Maar alles vernietigde vanaf het moment dat ze het had gemaakt. En direct veroordeelde tot, nee, dit is echt niet podiumwaardig. Dus dat kan ik niet laten zien. En toen zei ze, maar ik wil wel iets van Disney zingen. Ik zei, nou, doe maar. En vervolgens gaat ze zingen en mijn assistent heeft met een pen mijn mond dichtgeduwd. Want ze had een stem, werkelijk. Niet te geloven.
Ja.
Dus ik zeg van, maar hoeveel uur per dag zing je? Oh, uurtje of 6. Ik zeg, 6? Ja, want ik kom van zingen tot rust. Van iets anders word ik niet rustig. Dus ik zing Disney-liedjes 6 uur per dag.
Ja.
Heb je ooit zangles gehad? Nee. Nou, dat heeft ze nu wel. En ze heeft werk geschreven. Dat hebben we uitgearrangeerd samen met John Leners voor orkest. En ze is pas bij de eerste orkestrepetitie geweest. Waar dan van partituur de eerste lezing.
Dus ze hoorde ook voor de eerste keer.
Ze hoorde haar eerste muziek terug. Nou, dat was kippenvel tot daar.
Ja.
En toen heb ik alleen maar tegen haar gezegd, nou, tegen jou hoeft nooit meer iemand te zeggen dat je niks kan.
Nee.
En vervolgens zei ze, mag ik het zingen? En toen had je het orkest moeten zien.
Ja.
Want er komt dan natuurlijk nog steeds een meisje binnen waarvan iedereen denkt, oké. Nou, het grappige was, we waren daar met drie makers die allemaal de eerste lezing van hun partituur hadden. En die hadden haar ook nog nooit horen zingen. En één daarvan die zat op de tafel en die viel er echt van af. die viel werkelijk van die tafel af van, mijn god, wat kan die zingen?
Ja, dat is echt van die scènes die je kent van tv,
ja,
van
Britain's
Got Talent en zo.
Dus, dat gaan we nu 12 oktober presenteren aan het publiek. En ik mag daarbij zijn gewoon. dan heb je echt mazzel dat je dit mag doen. En wat ik het geweldige vind, is dat ze inmiddels heeft ze heel veel mensen met wie ze mee durft te rijden. Ze komt gewoon naar les. Ze is haar derde stuk aan het schrijven nu. Ze wordt steeds losser. Ze is bij alle trainingen. Ze blijkt een geweldige humor te hebben. Iedereen kan onderlachen. En ze voelt zich heerlijk. Dus dat is wat het dan uiteindelijk lostrekt. En als je dan kijkt waar we in februari waren, want haar inkomtraject bestond echt uit hoe kom ik bij zangles.
Ja, ja, ook nog zoiets als je niet naar buiten durft. Hoe ga je dan naar zangles?
Ja, dan begint een van onze therapeuten eerst maar eens met jou te kijken hoe je überhaupt buiten komt.
Ja.
En hoe het dan met je gaat als je weer binnen bent. En dan gaan we pas kijken. Dus we beginnen 1 juni aan het seizoen. Zijn ze 1 februari begonnen met dat inkomtraject.
Mm-hmm.
Om te kijken van, ja, hoe gaan wij dit doen? En daarachter zit iedereen dan ontzettend met elkaar in overleg. Van, heb je dit geprobeerd? Heb je dat geprobeerd? En wat gebeurt er dan? En dat mag 10 keer mis.
Het Koningstheater uit Den Bosch. Daar zijn heel veel talenten van afgekomen. Kiki Schippers, Katinka Polderman, gaan ze maar verder. Maar die hebben ook jarenlang de Lammeren Tour gehad. En dan gaat 1 oud student met enige status, gaat met 2 huidige studenten in een drie-eenheidje de theaters af. Is dat een constructie die jullie ook zouden kunnen bedenken?
Ja,
zouden doen?
Koen Kuipers ken je.
Zeker.
Koen Kuipers is op theatertour en we zitten bij elk theater waar hij zit te kijken. Hij gaat een kindervoorstelling maken. Die speelt op 9 oktober. Dat is inderdaad, dat is zijn volgende stap.
Ja.
Maar we kijken bij Koen met de volwassenenvoorstelling elke keer of we er geen voorprogramma van andere rap- en roermakers aan kunnen verbinden. Of dat hij mensen mee kan nemen ergens in. En sowieso is het verhaal hoe hij zijn tour regelt, want hij doet dat zelf.
Ja.
En de cijfers daarachter en hoe dat gaat economisch en noem maar allemaal op, is gewoon elke keer weer voor deelnemers in een nieuw jaar is gewoon een baken van hoop werkelijk. Omdat hij doet waarvan zij allemaal denken dat het niet kan.
Ja, en hij speelt ook als het tegenvalt qua theaterverkoop.
Ja, want voor hem is uiteindelijk spelen en die meters draaien is belangrijker dan grote risk maken.
Voor de duidelijkheid.
Ja. 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 Maar ik bedoel, hij kan ook bij ons gewoon nog steeds klussen doen en dingen doen, zodat hij die vliezen ook kan draaien.
Ja.
Het is belangrijker dat hij speelt en dat die tour doorgaat en dat hij het hele land doorgaat. Ik bedoel, de ene keer is het hartstikke vol, de volgende keer heeft hij 11 kaarten verkocht. Nou en?
Ja, precies.
Zolang je bij ons werk genoeg kan doen, waardoor je dat ook allemaal kan stabiliseren, is dat toch prima?
Het getuigt van professionaliteit, dat je wel staat daar en je ding doet.
Ja, zeker.
Elke artiest gebeurt zoiets.
Ja, je hebt mensen die stoppen om te voorkomen dat het gebeurt.
Ja,
toch?
Ja, dat is jammer.
Dat is inherent aan het vak. Succes komt en gaat in golven.
Even nog ik noemde net de Koningstheater Academie. Het heeft geloof ik 20 jaar gekost eer zij echt geaccrediteerd werden als officiële opleiding werden gezien.
Ja, ik ben bang dat ik hetzelfde pad ga lopen.
Ja?
Ja, ik ben bang van wel.
Maar
hoe
zorg je dat je dan bij de tijdsgeest blijft of andersom?
Ten eerste door te zorgen dat je een goed contact met de universiteit hebt, dat is 1.
Ja.
In mijn team neem ik elk jaar opnieuw mensen aan die zich bezighouden met de evaluatie van het onderwijs en het zoeken naar verbetering daarvan.
Wow.
Die dus niet binnenkomen vanwege hun artistieke kennis, maar echt vanwege hun onderwijskundige kennis. Waardoor we nemen onszelf gewoon serieus als opleiding. Laat ik daar beginnen.
Ja.
Het andere stuk is, natuurlijk zitten we op een raar snijvlak. Want we vallen niet in de onderwijsgelden. We vallen eigenlijk in de cultuurgelden. Maar dan weer op talentontwikkeling. En dat is er eigenlijk niet voor mensen met een kwetsbaarheid.
Ja,
maar dat doen wij dan weer wel.
Gaat er nog erger van langs krijgen in het nieuwe kabinet dan wel het geval was. De trend momenteel is dat kunst heel erg de zorg in wordt getrokken. Hè?
Ja.
Is dat een redding voor jullie? Of is dat juist de richting waar je eigenlijk helemaal niet heen neemt?
Ja, als je kijkt wat Cordaan doet, dan
ja, dat is exact
dat is aan de ene kant is het heel inspirerend. Aan de andere kant hoor je iedereen dan ook meteen roepen van ja, maar ja, dat is geen kunst met een grote K. Maar het punt is, daar is het gericht op het tonen van en het laten zien. En wij willen opleiden.
Ja.
Wij willen echt absoluut mensen gewoon vakgericht onderwijs geven.
Ja, want dat gaat heel erg over één op één koppelen. Hè? Ja. Iemand wil cabaret, plop cabaret, hetzelfde met een schilderij.
Ja.
Mag ik jou hartelijk danken, want ik hoor de tune al. Caroline in het veld, ongelooflijk fijn dat je er was. Dank voor je komst. Of jouw komst, ik ben in de chaos even achternaam.
Johan Fransen.
Yes.
Tijd
zijn
vliegt.
Sorry?
De tijd vliegt als het goed gaat.
Ja, zeker weten. Ja, ja. Hey, dank je wel ook, Michiel, voor de techniek. En we zijn er volgende week weer. Tot dan.
Dank je wel.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.